Officers, Houston, contact with a test one.
Touchdown to Kirk.
Hey, welkom allemaal bij New Space Cowboys nummer 89 met Luc van der Nawelen.
Goedemiddag.
En Arno Wielders.
Goedemiddag.
Hey, hallo. Vandaag gaan we het waarschijnlijk maar ongeveer hebben over één ding. En dat laat zich raden. Maar even vanuit de aanval op Oekraïne, vanuit het perspectief van de ruimtevaart. Dat is eigenlijk waar we het vandaag uitgebreid over kunnen hebben. Dus wat dat betreft ook wel het een en ander in dat als gebeurt binnen de industrie, om het zo maar te zeggen. Daar gaan we denk ik doorheen. Wat de toekomst dan brengt. En wat ter tafel komt.
Ja, precies. Ik,
En wat ook we kunnen eerst terugspoelen. Maar eerst even hoe. Wat sommen jullie even op? Als we even vooruitkijken. Wat speelt er zo al in de ruimtevaart? In de ruimtevaart van Rusland nu? Op dit moment, welke onderwerpen gaan we dan allemaal af vandaag?
Zal ik gewoon het lijstje eventjes noemen?
Dus lijstje
wat ik had opgeschreven. Ja. Atlas V, Antares, Spectre RG, Venera D, StarSem, ERA, ISS in de volle breedte. ExoMars, OneWeb, Crew Exchange.
Genoeg.
Dat zeg maar gewoon alles.
Alles. En Elon Musk komt ook nog even langs.
Die gaat heel stevig langskomen.
Die gaat nog langskomen. Zullen we even bij het internationale ruimtestation beginnen? Het ISS. Ja. Zitten daar op dit moment Russische cosmonauten in?
Er zijn twee cosmonauten. Er zitten vier Amerikanen en één Duitser. Een ESA-astronaut. Wat ik de laatste dagen voorbij heb zien komen zijn heel oppervlakkige tweets van vooral de cosmonauten die hele mooie foto's van de aarde sturen. En verder gebeurt er weinig. Er zou een deze week een mediamoment zijn geweest met Matthias Maurer, de Duitse astronaut aan boord van het station in Question and Answer. Die is gecanceld. We kunnen alleen maar raden naar de sfeer aan boord van het station.
Er werd wel meteen gedreigd ongeveer om hem in zee te laten storten, hè?
Ja, meneer Rogozin is lekker van start gegaan. Het allereerste wat hij...
Rogozin, even, dat is de baas
van... Ja, dat is de baas van Roscosmos, de Russische tegenhanger van NASA. Allereerste tweet die hij na de invasie de lucht in stuurde, was lang leven Rusland. Dat tekent een klein beetje tegen welke achtergrond die werkt.
En hij was natuurlijk sowieso al een beetje de afgelopen maanden, jaren, elke keer gewoon een beetje de schreeuwende gek die dat hele rare dingen riep. Wat dat betreft compleet in de lijn met zijn goede vriend.
Hij lijkt het wel op.
Dus nu was er ook. Ik heb even de tweet erbij gepakt. Wat hij dus aan het tweeten was. Vlak na de aanval ongeveer. En het is een pagina lang. Dus ik zal eens even kijken of ik het snel kan doen. Maar het kwam er in principe op neer. Dat hij een opsomming maakte. Van waar de Russen dan nodig bij zouden zijn: radiation resistant space electronics. Die zou Rusland leveren. Waar misschien niet bij konden komen. The most. Do you really want to ban all the countries from launching their spacecraft on the most reliable Russian rockets in the world? Willen jullie echt de meest betrouwbare raket opgeven? En willen jullie de samenwerking op het ISS teniet doen? En dan op een gegeven moment dan zegt hij al van... Want het schijnt dus dat de Russen, als ik het goed begrijp... een Russisch systeem zorgt ervoor dat ISS op de juiste hoogte blijft hangen.
Nou, dat is...
Toch? Dat is een beetje...
Ja, maar dat kan heel goed door Dragon ook gedaan worden.
Dat kan heel goed dus door een andere soort capsule ook gedaan worden.
Ja,
hij dreigt daar dus mee en dan zegt hij dus... Anders valt dus misschien het ISS wel in zee. En dan ook nog over een gebied dat dan...
Precies, dat is... Hij heeft in die tweet dus echt zitten raaskallen.
Hij
heeft gezegd van... inderdaad, dat neervallen van het station... Nou, dat gebeurt niet zo snel. Daar moet je echt wel moeite voor doen. Maar vervolgens zegt hij van... Ja, dan kan het op Europa vallen of op Amerika. Want het ISS vliegt niet boven Rusland. Nou, ik weet niet hoeveel verstand hij heeft van banen, maar... Dus het station komt gewoon dagelijks over Russisch grondgebied. Dus dat slaat in ieder geval al nergens op.
En je zegt, hij kan een Dragon in principe omhoog gehouden worden. Elon Musk, die zei dus aan het eind van deze tweet... die heeft hij dus als reactie gegeven... alleen het SpaceX-logo. Ja. Zo van, ja, je kan allemaal wel kletsen... maar een groot gedeelte hiervan kan Elon Musk en zijn kornuiten oplossen. Die dus blijkbaar ook een actieve rol voor zichzelf meteen opeist.
Ja.
Want een Dragon-capsule is een capsule van SpaceX.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat is ook wel even goed om even allemaal goed te begrijpen.
Punt is wel dat die Dragon, zoals hij er nu is, het waarschijnlijk niet zal kunnen. Maar toevallig, ja, wat is toevallig in deze wereld? Een week of wat geleden is een Cygnus vrachtvaartuig gekoppeld. Die wat gemodificeerd is. En ze gaan er juist mee testen of die Cygnus ook het station een reboost kan geven. Dus waarschijnlijk is dat de allereerste kandidaat die problemen zou kunnen oplossen. Verder is het inderdaad niet zo. Rogozin heeft inderdaad van alles door elkaar gehaald. Wat hij beschrijft is eigenlijk het probleem van de end of mission van ISS. Als straks het project is afgelopen, zal het uit een baan om de aarde gehaald moeten worden, actief om gecontroleerd neer te donderen. Het is nogal een groot object en dat wil je natuurlijk wel.
Het brandt niet op.
Nee, daar gaan grote stukken van overleven. Dus die wil je heel veilig en zonder schade aan te richten in de oceaan laten ploffen. Nou, dat kan theoretisch op dit ogenblik alleen een Progress-ruimtevaartuig. Maar goed, daarmee is hij inderdaad gaan dreigen.
Het dreigt een beetje wild in het rond. Maar als je kijkt naar de sancties, hè, die tegen Rusland zijn uitgevaardigd, wat is dan het gevolg voor het Russische ruimtevaartprogramma? Waar het, laten we wel wezen, ook toch sowieso niet zo heel goed mee ging.
Nou, het ging best wel aardig met ze. Als je keek naar wat Soyuz deed, er was nog steeds best wel veel, ook vanuit de commerciële hoek, veel interesse voor om satelliet op te lanceren. Dus ik denk dat het op dat vlak wel oké ging.
Okay.
Bemand werd het al een stukje minder. Ja. Dat was al wat lastiger. Maar
nieuwe missies waren er ook niet echt. Alleen maar aanhaken bij wat
misschien nou ja, bestond. Venera D was dan iets wat. Maar ik heb begrepen dat de Amerikaanse samenwerking daarin al op heel oppervlakkige punt stond. Dus het was niet zo diep. Maar ja, je ziet nu. Ik denk dat het een veel groter effect gaat hebben als je over 2-3 jaar kijkt. Want wat gaat er. Welke lanceerders krijg je nu nog beschikbaar voor westerse partijen om dingen omhoog te schieten? Ja, Soyuz niet meer. Ja, dus dat is weg. Proton, voor mij hetzelfde verhaal. Dat zal ook een heel lastig iets worden.
Ja, bovendien, er zijn er nog maar 10 van. En dan is het ding op. En ja. Nou, het is een hele smerige raket. Dus good riddance wat dat betreft. Maar nou ja, het eerste grote gevolg heeft Rusland zelf georganiseerd. Die heeft inderdaad daags nadat er al sprake was van Europese sancties gezegd. Wij halen onze Russische technici weg van Kourou, de lanceerbaan. Van ESA in Frans-Guyana. Daar worden al 10 jaar lang commerciële Soyuz-raketten gelanceerd. Die ploegen zijn teruggetrokken.
Ja,
en in principe zou er dan nog aanstaande vrijdag, dan hebben we het over 5 maart, een lancering met een OneWeb-missie van start gaan.
OneWeb, de concurrent van Starlink van
precies.
SpaceX, ook internet in de ruimte.
Ja, dus ook zo'n constellatie internet satellieten van Britse origine. Die lancering gaat nu alleen maar door, heeft Rogozin vandaag gezegd. Als er wordt bevestigd dat de satellieten alleen voor civiele doeleinden worden gebruikt. En als de Britse overheid zich terugtrekt als aandeelhouder uit OneWeb. Nou, het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat dat iets is wat je binnen een paar dagen inwilligt. Mocht Engeland
überhaupt,
het sowieso willen
inwilligen. Ja, precies.
Dus die lancering gaat niet door. En ik denk dat daarmee het boek commerciële Soyuz definitief gesloten is.
Gewoon überhaupt?
Ja.
Weet je?
Nou ja, dan krijg je dus OneWeb. Het moest een constellatie worden van, ik heb het eventjes opgezocht, 648 satellieten. Als ik goed heb geteld, zijn er nu 598 operationeel van gelanceerd. En er zouden nog na de lancering die dus nu wordt bediscussieerd, nog 4 missies te boek staan. Mm-hmm. Die satellieten moeten dus een nieuwe raket vinden om de ruimte in te kunnen. En men is nogal volgeboekt in het Westen. De enige flexibiliteit lijkt te hebben in het geheel is de Falcon 9 van SpaceX. Dus,
die kan het gaan vervangen.
Ik denk dat meneer Musk het heel erg druk gaat krijgen de komende tijd.
Ja, Het zou kunnen. Even OneWeb, even tussendoor, is nog niet online. Zou eigenlijk voor dit jaar komen. En het laatste wat wij hier besproken hebben, dacht ik dat ze failliet waren 2 jaar geleden.
Ja,
maar dat is weer, ze zijn dus blijkbaar er doorheen gekomen. Zijn toch blijven doorlanceren.
Ja.
En zijn in het proces om dit jaar live te gaan.
Ja.
Wie al live is, is Starlink van SpaceX.
Precies.
En ook direct, om nog even bij Musk te blijven. Die werd door, moet ik het even goed zeggen, door wie was het nou aangevraagd? Door de minister van Defensie?
Van Buitenlandse Zaken.
Buitenlandse Zaken.
Ja.
Die had eigenlijk aan Elon Musk een tweet gestuurd van: hey, mogen we Starlink hebben? En toen was het antwoord ja. En 3 dagen later kwam er een foto met ze zijn gearriveerd. Met een hele truck vol met Starlinks die in Oekraïne was gearriveerd. Ze doen het ook. Het was nog even de vraag: zijn de grondstations? Want je hebt een soort grondstations nodig in de buurt. Even uitgezocht, die kunnen wel op een soort van bijna 1000 kilometer afstand zijn. Dus je kan ook nog buiten de grenzen van Oekraïne die neerzetten als het moet. Ze schijnen al te werken. Nu zijn daar wel een paar. Dus het was een soort feel-good verhaal natuurlijk. Van ook de SpaceX doet ook iets. En de vraag is natuurlijk, want internet doet het op heel veel plaatsen nog steeds gelukkig gewoon. Was er ook even de vraag, ja, is het niet een satelliet-hotspot? Is het een radio-hotspot? Waardoor het dus ook weer een doelwit kan worden van eventuele luchtaanvallen. Om dat even uit de wereld te helpen, dat is voor GPS-telefoons wel zo. En voor andere bepaalde soort satellieten ook. Bijvoorbeeld een beacon, wat in de media wordt gebruikt om dingen weg te stralen. Zo zijn ooit 2 journalisten in Syrië omgekomen. Die werden gewoon
gelokaliseerd door hun apparatuur.
Door hun satellietverbinding. Maar in dit geval schijnen de signalen zo random te zijn dat ja, het kan wel, maar je moet dan echt heel specifiek erboven gaan hangen en in de juiste straal zijn. Dus
je gaat niet individuele Starlink terminals, daar ga je niet op focussen.
Niet nu, maar ik kan me voorstellen dat als er op een gegeven moment een beleg is van de stad en er is helemaal niks en je ziet op een gegeven moment wel een radiopunt ergens vandaan komen van een wolkenkrabber, ik noem maar iets.
Ja, dan
zou je nog eens kunnen zeggen dat het misschien wel een hazard was. Maar in het geval van Starlink, daar gingen wat artikelen en dingen over, maar dat schijnt allemaal heel erg mee te vallen. Was toch een soort soort valse kanttekening, om het zo maar te zeggen. Dus vooralsnog is er internet daar en heeft Musk ze laten gelden. Jouw punt, Luc, was meer dat er een paar krachten samenkomen waardoor SpaceX op dit moment dus veel klussen van de Russen kan gaan overnemen.
Ja, dat gevoel heb ik wel. Wat ik zeg, Soyuz niet meer beschikbaar. Falcon, ja, mijn hemel. Ze vliegen elke 2-3 dagen onder de hand.
Ja.
Dus capaciteit zat. 2 jaar geleden, het is wel een beetje stil geworden sinds die tijd, kondigde SpaceX ook aan dat ze aan Dragon XL aan het werk waren. Een niet herbruikbare vrachtcapsule. En die zou niet alleen voor ISS, maar ook voor de Gateway, het steunpunt voor bemenste missies naar de maan gebruikt worden.
Mm-hmm.
Ik kan me zo voorstellen dat de ontwikkeling van dat ding rustig is doorgegaan. En ook die zou dus de reboost en de oriëntatiecapaciteit voor Space Station kunnen overnemen.
Wat hebben de Russen nu dan nog voor een ruimtevaartprogramma? Ook als het zo, dat was natuurlijk sinds
het
einde van de oorlog.
Ja, militair is nog vrij groot daar. Hè?
Okay.
Dus ja. Dat hou
dat
je.
Dat wat ze hebben.
En dat zal ook wel doorgaan. Maar op wetenschappelijk gebied was het al een stuk minder, sowieso al.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook nu een klein beetje, helemaal als je geen samenwerking meer aan kan gaan, dan wordt het alleen maar binnen zijn huis dingen doen. Dus ik denk dat dat heel, heel weinig zal gaan worden. Maar militaire lanceringen is daar nog steeds best wel groot. Dus dat blijft wel doorgaan. Dus ik zie niet zo snel dat Soyuz Proton wel, maar Soyuz gaat niet zo snel verdwijnen.
Ah,
want dat geeft gewoon binnenlandse noodzaak.
Ja, zeker.
Nou,
ook dat heeft Rogozin dus nog een keer in een tweet gezegd, dat Roscosmos zich nu gaat toeleggen op militaire toepassingen en dual-use satellieten. Dus ik denk dat zelfs de bemenste ruimtevaart voor het eerst sinds 1961 wel eens flink op de pauzeknop zou kunnen gaan drukken, ook in Rusland. Kijk, de sfeer is natuurlijk sowieso weg.
Een beetje verziekt.
Nogal.
Ja.
Kijk, er waren ook net weer gesprekken op gang gekomen tussen NASA en Roscosmos om een uitruil te doen van astronautenstoelen. Als we een astronaut lanceren op een Soyuz, dan kan er weer een cosmonaut in een Dragon mee. Dat is sowieso van tafel natuurlijk. Verder worden de relaties natuurlijk gewoon enorm verstoord. Ook tussen ESA en Roscosmos. Een maand of wat geleden is er een nieuwe module aan het Russische deel van Space Station gekoppeld, Nauka. Na zo'n slordige 20 jaar vertraging. Aan boord daarvan is de Europese robotarm evenveel vertraagd geweest. Er waren kennelijk afgelopen tijd wat softwareproblemen met die arm. En men stond op het punt om die nu te gaan testen. Daarvan heeft Roscosmos al gezegd van, nou, dat is nog maar helemaal de vraag of we dat.
Want de Russen zouden dat gaan doen.
Ja.
En de Russen zeggen nu van, we gaan hem niet testen.
Nee, precies. Kijk, ja, zij zullen ergens een knopje om moeten zetten om het ding van energie te voorzien. Ja. Als ze dat niet doen, houd het op. Verder was er op 28 februari een overleg gepland tussen ESA-directeur Aschbacher en Roscosmos. En kennelijk is dat op zijn initiatief niet doorgegaan.
Van ESA?
Van ESA.
Ja, okay,
Want
alles werd afgezegd, hè, natuurlijk.
Want er was nog een grote missie voor ESA, ExoMars. Dat is een samenwerkingsverband waarbij ESA een rover voor Mars levert.
Ja, en niet zomaar een missie. Die missie moest gaan naar sporen van leven op Mars gaan zoeken.
Ja, een zeer, zeer geavanceerd ding. Echt wel vergelijkbaar met wat de Amerikanen aan het doen zijn.
Ja.
Maar die vliegt aan boord van een Shell die Rusland heeft gemaakt. Er zou met Proton worden gelanceerd. En ESA zegt van dat zoals gepland in september gaat plaatsvinden, is very unlikely.
Ja, hij zou eigenlijk in 2020 al vliegen. Toen zou hij dit jaar gaan vliegen. Er waren ook, het was nog volgens mij niet helemaal in kannen en kruiken, maar nu lijkt het er sowieso vanwege die samenwerking gewoon heel, heel moeilijk te worden. Ja. Doodzonde ook. Wat een van de realisaties die ik heb om een klein stapje terug te doen en even een klein beetje uit te zoomen van deze aarde en niet altijd alleen maar over raketten en satellieten te praten, is dat de ruimtevaart altijd zo'n soort belofte heeft van menselijke eenwording. Hè? Van we weten zoals altijd dat we één aarde zijn. En pilbloed dat van Carl Sagan mag weer eens geluisterd. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon een stel stammen op een bol. Die als miertjes elkaar het proberen land af te pakken. En dat blijkt elke keer opnieuw.
Eens in de 70 jaar breekt de pleuris uit.
Eens in de 70 jaar breekt de pleuris uit. We zijn perfect op tijd. En dat dan dus ook weer, dat je dus zo ziet van zo'n ExoMars op zoek naar buitenaards leven, een veel hoger doel. Wat alles uiteindelijk zal overstijgen. Maar trouwens, als we een andere levensvorm tegenkomen, wie weet welke conflicten we dan.
Vergeet niet dat al die missies, dat is mensenwerk. Hè? Het zijn mensen die de dingen maken, het zijn mensen die het plannen. En die zijn allemaal onderhevig aan dezelfde problemen als elke andere industrie, wat je kan zien. Als dit soort dingen gebeuren, dan heeft het altijd direct invloed.
Ja. Er was 30 jaar lang een soort postkoude oorlog, verbroedering, die dan misschien, als je terugkijkt, een jaar of 10, 15 of zo misschien bezig is geweest. En eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar, als je nu terugkijkt, dus eigenlijk aan het verslechteren is geweest. En dat merkte je natuurlijk in het ruimtevaartprogramma ook al de hele tijd. Van eigenlijk van die zaken als ISS zijn opgezet in die goede tijd.
We moeten inderdaad niet vergeten dat het eind van de Koude Oorlog ISS heeft mogelijk gemaakt.
Ja.
Het internationaal ruimtestation is destijds voorgesteld als groot project. Eigenlijk als een beetje doel of opvolger van de Space Shuttle. Amerika had de leiding, maar het buitenland werd uitgenodigd.
En de meer natuurlijk. Als een soort opvolger van de Russen. Die hadden natuurlijk een eigen ruimtestation.
Op het moment dat de Sovjet-Unie viel, was meer al niet zo okselfris natuurlijk.
Okay, ja. Die gekke luchtjes in de ruimtestation waren nog iets erger geworden.
Sovjets hadden geweldige artist impressions ook van Mir 2. Een groot ruimtestation.
Wat gebeurt?
NASA wist eigenlijk op een gegeven moment, nadat zij met ruimtestation Freedom, what's in a name, naar de meer op de tekentafels hadden gezet. Nou, dat hebben ze op een gegeven moment helemaal opnieuw moeten ontwerpen, want het werd veel te duur. Nou, dat bleef daar een beetje aanplakken. Dus eigenlijk had NASA niet het geld om het af te bouwen. Sovjet-Unie, ja, die was natuurlijk al aan het rammelen voordat ze instortten. Dat was ook steeds minder geld. Dus ja, de Sovjets konden MiG-2 eigenlijk niet bouwen. Ja, toen werd 112. Er was aan alle twee de kanten een financiële noodzaak. En toen was er ineens een politieke mogelijkheid om het samen te gaan doen. Daardoor kon ISS ontstaan. En inderdaad, tot anderhalve week geleden ging politiek eigenlijk helemaal voorbij aan wat er aan boord van dat station
gebeurde. Speelde vaak een rol en dan werd er wel een soort zachte quote gegeven over van, nou, dit is juist dan voor de samenwerking, het gaat wel goed. Maar ook in 2014, met de eerste crisis in Oekraïne, was het gewoon de tweede crisis in Oekraïne. We hebben nog niet geen goede naam over elke tijdsbestek, maar 2014, bij de inval in Oekraïne van de Russen, was het ook zo van, het speelde toen eigenlijk ook al wel als issue. En elke keer opnieuw was het van, ja, maar ja, we kunnen niet het hele ruimteprogramma opblazen. En wanneer was ISS nu eigenlijk gescheduled om überhaupt ermee op te houden? Eind dit
28.
Ja, nou ja, wat ik hoor is inderdaad dat Amerika wel tot 2030 door wil. Op papier heeft Rusland alleen nog maar tot 2024 de handtekening gezet.
Kijk.
En we kunnen dus
alles ligt nu open, wat mij betreft.
Ja, zeker. Kijk, alles wat we vandaag bespreken kan morgen anders zijn. Dat is zeker. Maar
welke scenario's zijn er dan? Dus de Russen worden er helemaal uitgegooid. De Russen blijven er nog bij.
Nee, maar je kan niet. Zo werkt het niet. Hè. Je kan niet zeggen van, we gooien de Russen eruit. Zo werkt het niet. Je moet met elkaar blijven overleggen in dit geval. Als je dat niet doet, dan gaat alles fout. Dus zo werkt het niet. Dus je moet met elkaar blijven praten en dan proberen om een soort tot een overeenkomst te komen. Je kan zeggen van, nou, we stoten delen af. Dat wordt dan een apart ruimtestation. Dat zijn opties. Er zijn verschillende opties. Maar op het moment dat je stopt met praten, dan gebeurt niks. Want je kan dat niet doen.
Ja.
Dat gebeurt helemaal aan elkaar vast. Dus mensen zullen met elkaar blijven praten. Dat is,
nou ja, het is wel leuk om die theorie even door te nemen.
Ja, ik ben wel benieuwd.
Stel je voor dat nu, ja, we hebben natuurlijk die vijf partners, hè, in het ruimtestation. Het is Rusland, Amerika, Canada, ESA en Japan. Beslissingen over het ruimtestation moeten door die vijf partners worden genomen. Maar je zou kunnen de theoretische mogelijkheid kunnen beschouwen dat Rusland zegt van, we komen niet eens meer praten. En dat de vier andere partners zeggen, nou, dan flikkeren we jullie eruit.
Ja, of ze zeggen dat daarvoor al.
Precies.
Als een soort sanctie.
Dan wordt het ingewikkeld. Want
volgens mij is het Russische gedeelte dus wel is Russisch grondgebied, hè?
Ja.
Dus Russisch grondgebied.
Inderdaad. En om het lekker ingewikkeld te maken, één van die Russische modules is betaald door NASA. En is dus eigenlijk NASA-eigendom.
Nou, op Russisch grondgebied.
Al die, nou, ik denk dat formeel dus de FGB-module, daar hebben we het over, Amerikaans grondgebied is. Maar de boel zit zodanig inderdaad fysiek aan elkaar vast dat je dat niet in een dag hebt ontkoppeld. Er lopen allemaal leidingen aan de buitenkant langs. Al zou je inderdaad zeggen van, we gooien jullie daar letterlijk uit, we knippen alles door en we stoten het deel
letterlijk,
af.
Letterlijk, dan heb je inderdaad een daad van oorlog.
Als je twee
cosmonauten het ISS
gooit. Dan zit op dat moment het station dus zonder mogelijkheid om zijn oriëntatie onder controle te hebben en om hoger in zijn baan te komen. Dus kijk, SpaceX zal best snel kunnen zijn in het komen met een oplossing. Maar dat is niet in een paar maanden gebeurd. Het Russische deel kan niet verder als onafhankelijk ruimtestation, omdat ze te weinig energie hebben. Want ze tappen af van die gigantische zonnepanelen van het Amerikaanse deel. Ja. Dus de twee delen apart kunnen niet zomaar bestaan.
Nee, dus je kan het ISS niet opknippen. Dat is eigenlijk de zaak. Je kan de Russen ook niet zomaar buitenspel zetten. Want daar heb je heel veel overdracht voor nodig. Ja. En dus zal voorlopig in gebroedelijke harmonie daar
het ISS nog blijven hangen.
Dat het zou heel goed kunnen dat de sfeer aan boord nog best wel oké is. Hè?
Maar dat is wel iets wat ik vaak heb gehoord. Ja, ja. Gelukkig dan voor hun anoniem gebleven cosmonauten, die inderdaad regelmatig zeggen van ja, wat Moskou allemaal zegt en wat het Kremlin doet, dat interesseert ons geen ruk.
Nee.
Het gaat ons hier om wetenschap en om samen verder komen en om onderlinge vriendschap.
Tuurlijk. Ik woon zelf niet in een dictatuur. Heb alleen maar soms nu al mensen die in een dictatuur wonen mogen leven. Maar daar komt het over algemeen op neer. Er zijn een paar mensen die hebben de macht en het kapitaal in handen om zichzelf te verrijken. En de rest glipt langs alles wat macht is. Langs politieagenten, langs bureaucraten.
Precies.
Je glip je altijd maar langs. En dan kan je toch een bepaald soort leven opbouwen.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat geldt natuurlijk voor alle Russen.
En goddank, vriendschap kruipt waar het niet gaan kan. Ja. Ik heb inderdaad nog de Sovjet-Unie meegemaakt. En had daar ook vrienden. Toen inderdaad alles nog potje dicht was. En niks kon. Maar het gebeurde toch.
Ja.
Ik heb nu wel de indruk dat nu echt voor het eerst wordt getwijfeld van ja, kan dit nu nog wel verder onder deze omstandigheden?
Heb jij nog contact gehad met mensen binnen jouw patches? Dan kan je nog even uitleggen wat je ook weer doet met je patches?
Nou ja, daar mag je verleden tijd van maken.
Wat deed je?
Ik verzorgde meewerken aan het ontwerpen van patches voor de Russische lanceringen naar het ISS. Hielp om mee ontwerpen. En soms ontwierp ik het helemaal. Soms kwamen cosmonauten.
Ik heb er eentje thuis. Super vet. Ze zijn een zien prachtig uit.
Ja, inderdaad. En ik produceerde ze. Dus dat was inderdaad een mooie link. Heb er ontzettend van genoten. Kon veel creativiteit daarin kwijt. Maar ik heb nu zoiets van, ja, als je nu ook kijkt naar de uitspraken ook van de Roscosmos directeur. Daar kan ik me zo ontzettend niet meer mee verenigen.
Een duit in het zakje van de sancties. Dankjewel, Luc. We hebben dat nieuwtje in ieder geval.
Ja, helaas.
Nee, maar nu, dus daar zet je een punt achter dan.
Ja.
Ja. Nou, dat lijkt me een begrijpelijke keuze, ja. Heb je nog contact gehad met mensen binnen dat netwerk op een bepaalde manier om te horen? Of is er nog iets doorgekomen?
Ja, een van mijn grote contactpersonen in dat geheel heeft een vrouw die half Oekraïens is. Ze hebben familie daar zitten. Dus ja, die maken zich gigantische zorgen om van alles natuurlijk. Het is nu zo onberekenbaar dat we er valt niks meer te voorspellen. Er zijn maar heel weinig mensen. Ja, ik denk op een paar mensen van de FBI die dit voor mogelijk hadden gehouden. En dit is gewoon enorm schadelijk. Zeker als je ziet naar hoe de boel verstrengeld is geraakt. Wat jij net al zei. Er zijn twee Amerikaanse raketten die dus met ofwel Russische motoren vliegen of zelfs een hele eerste trap hebben die dan weer uit de Oekraïne afkomstig is.
Ja.
Atlas V vliegt met de RD-180.
Een Russische motor.
Atlas V is dus ook de raket die hopelijk binnenkort de Starliner van Boeing gaat lanceren. Die zeg maar een beetje de tegenhanger van de Dragon gaat worden.
Niet van Starship?
Nee.
Dat zijn twee complete ordegrootte verschillen. Ja, dat kan je niet met elkaar vergelijken.
Precies, de ene is gewoon een normale soort cargo.
Ook bemand. Zaak.
En bemand ook. Maar Starship is gewoon nog veel groter.
Starship, dat is een nieuwe klasse.
Ja, precies.
Dat moet je vergelijken met een groot jacht en een paar zeilbootjes.
Zoiets.
Ik vraag me ook af, als je al die raketten net opnoemt, inderdaad, van ja, op een bepaalde manier, hoeveel worden ze allemaal nog gebruikt op dit moment? Wel, maar er is een soort nieuwe generatie raketten natuurlijk.
Ja, precies. Maar ja, die moeten nog allemaal even gaan vliegen. We hebben de Vulcan.
Ja.
Om er eens een pijnlijk dossier aan te snijden. Daar moet de BE-3 raketmotor onder. Geleverd door Blue Origin. En die is geloof ik inmiddels al een jaar te laat. Dus dat is inderdaad wel een fors probleem.
Maar het zit vervlochten, zeg je, allemaal met elkaar.
Ja, nou ja, Antares. Dat is een raket van Northrop Grumman. Die Cygnus onbemande capsule lanceert. Daar is de hele eerste trap een Oekraïense product. Dus nou ja, dat ligt ook allemaal op zijn gat. Het wordt nog maar de vraag inderdaad hoe de Oekraïense industrie hier uit gaat komen. Wat er allemaal vernietigd wordt. Er zijn een beetje tegenstrijdige berichten over de Antonov 225. Het grootste vliegtuig ter wereld. Destijds door de Sovjet-Unie ontwikkeld om hun Space Shuttle Buran te transporteren. Het is in ieder geval op satellietbeelden te zien dat er een gat in het dak zit van de hangar waar die was opgeborgen.
Maar de achterstaart is nog heel.
Dus de staart lijkt nog heel intact. Dus, ja, nou ja, goed. Oekraïne heeft wel gezegd van jullie hebben onze Antonov vernietigd. Die Maria heet, wat Oekraïens is voor droom. Nou, heel symbolisch. Jullie hebben onze droom dan wel vernietigd. Maar ons krijg je niet klein. Hoe die industrie eruit gaat komen, het valt te bezien. En vergeet inderdaad niet een heel groot deel van in ieder geval het civiele Russische ruimtevaartprogramma werd de afgelopen jaren gefinancierd doordat NASA stoelen aan boord van de Soyuz kocht.
Ja, ja, en dat gaat ook niet meer gebeuren.
Dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Nee. Nou ja, nou was Roscosmos wel heel erg aan de weg gaan timmeren met astronauten of toeristen te gaan laten vliegen op Soyuz. Ja, in hoeverre die nog staan te springen om aan boord van een Russisch schip te gaan,
voorlopig
weet ik
niet.
Nu ook niet.
Nee, voorlopig dus, niet. Nee.
Ja,
en het, ik zit heel even snel naar het Oekraïense ruimtevaartprogramma te kijken. Het is wat dat betreft, heeft Oekraïne niet heel duidelijk bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hele bepaalde dingen in handen gekregen aan lanceerinstallaties of zo. Ik lees dat ze ze dus ook gewoon uit Kazachstan lanceerden.
Ja.
Bij Knoer, hey, hoe heet het ook weer?
Ja, bij Knoer.
En dat ze na de oorlog. Ze hadden wel nog wat in Oost-Oekraïne aan faciliteiten, maar die zijn ingenomen door de Russen in 2014. In die vorige oorlog al. En toen hebben ze vanaf daarna vanaf het Sea-platform. Hebben jullie daarvan gehoord? De Sea-Launch.
Ja,
platform.
Ja.
Die hebben ze toen nog kunnen gebruiken.
Sea-Launch heeft Oekraïne toen overgekocht. Maar
ja, en dat is toen vervolgens is het dus weer, zoals die, it's been mothballed.
Ja, ja, maar er is nog een partij, hè. In Canada zijn ze bezig aan de kust om een nieuwe lanceerbasis te bouwen met behulp van Oekraïense technologie.
Kijk aan.
Dus er zijn nog wel wat ontwikkelingen. Hoe dat nu verder gaat, weet je natuurlijk ook niet. Maar in ieder geval, ik weet dat de Oekraïense industrie een klein beetje was om te kijken hoe we ze misschien op andere plekken ook nog dingen konden doen.
Ja,
ze hebben wel een Cyclone-achtig Maritime Launch Services heet het, geloof ik.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ze hebben dus wel tracking stations en ze hebben. Dus dat hebben ze wel. Maar ze hebben geen lanceerplatform dus meer in Oekraïne. Dus dat is
nee.
Als ze al ooit een eigen ruimtevaartprogramma.
Ja, nou goed, zij bouwden destijds natuurlijk de Zenit-raket. Die ook nog is toegepast in Energia Buran. Vier Zenits vormden eigenlijk de boosters van Energia om Buran de ruimte in te krijgen. En ja, dat was een behoorlijke industrie, zeker weten. Wat dat betreft is het hele ironische ook wel dat de grote stamvaarder van de moderne Russische ruimtevaart, Sergei Koroljov, in Oekraïne is geboren.
Ja.
Dus als Poetin zegt van jullie hebben als land nooit bestaan, ja, heeft hij historisch toch ook hier wel een probleempje te pakken.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Oké, okay, ik zit even te kijken naar welke onderwerpen we nog echt even moeten bespreken. Welke dingen heb je op je lijst staan waarvan je denkt, dit is nog echt een duidelijk gevolg waar we echt even over moeten praten?
Spectra RG, een telescoop die voornamelijk een Russisch project was, maar wel samenwerking had met de Duitsers. Het Max Planck Instituut had daar een telescoop aan boord. Die hebben ze uitgezet in standby modus. Wel zo dat het knopje ook nog weer ooit de andere kant op kan gaan. Maar toch, daar heeft Roscosmos direct op gereageerd van daar ontvang je een rekening voor dat stopt. Bovendien wil Roscosmos ESA ook voor allerlei dingen gaan laten betalen. Verbroken beloftes en dat soort zaken. Projecten die niet door kunnen gaan. Nou, we noemden het net al eventjes.
Hoef je niet te betalen. Ik bedoel, het kan wel, maar dat
ja, maar ja,
loze dingen, toch?
Venera D, wat we er net al eventjes noemden, is inderdaad een project wat nog behoorlijk in ontwikkeling is. Lancering zou in 2029 pas plaatsvinden. En NASA zou daarin meedoen. eigenlijk is niet veel te vinden hoe concreet dat was.
Ze hadden een leeg gesprek op wetenschappelijk niveau.
Ja, precies. Dus
allemaal niet besloten wat voor bijdrage.
Nou ja, dat is in ieder geval ook weer op initiatief van de Russen is dat gezegd van... nou, dat is niet meer opportun om nu te doen. Ja, en dan hebben we dus nog... de afwisseling van de bemanning aan boord van ISS. Mark Vandehei, NASA-astronaut, is bezig een nieuw record te gaan vestigen. Als hij straks op aarde terugkeert, is hij 355 dagen in de ruimte geweest. Pikant detail is wel dat zijn terugkeer gepland staat aan boord van een Soyuz op 30 maart.
30 maart.
Nou, voor die tijd gaat er nog... de eerste commerciële missie van Axiom naar het Space Station. Volgens mij is die 15 of 18 maart gepland. En die crew wordt in stand gehouden. Dat zijn vier astronauten. Nu is Dragon, waarmee deze lancering gaat plaatsvinden... in principe gebouwd voor 6 mensen. Ja. Tot nu toe zijn er iedere keer maar 4 mee de ruimte ingegaan. Ik acht SpaceX wel in staat onder vliegersvlucht nog een vijfde stoel in te zetten. Zodat Mark Vandehei misschien met die missie terug naar aarde kan. Want
Axiom is een missies van een paar 1 of 2 weken of zoiets. Dat is vrij kort.
Ja, dat zijn vrij korte missies. In voorbereiding op de grote plannen die Axiom heeft om modules toe te voegen aan Space Station. Dat uit te bouwen. En die is er dan wel op ontworpen. Om op een gegeven moment los te koppelen en onafhankelijk verder te gaan. Dus ik denk dat dat iets is waar NASA heel stevig mee in zijn maag zit. En dit is natuurlijk op een hele korte termijn. Dit gaat al binnen een paar weken spelen. En wat daar gebeurt zou misschien wel eens exemplarisch kunnen zijn... voor wat we verder kunnen verwachten aan de ontwikkelingen.
Ja.
Het zou ook nog kunnen dat ze van de Axiom 1 astronaut wat langer daar laten zitten. Dat is ook nog een optie waardoor van de
Maar dan heb je het inderdaad wel gelijk over iets van een half jaar langer. En ik weet niet of ze daarop getraind zijn, letterlijk en figuurlijk. Maar kijk, dat het improviseren wordt en dat je een hele hoop van de planningen de prullenbak in kan gooien... dat is wel duidelijk.
Ik zie ook dat ik probeer wat meer informatie te krijgen over die astronaut of die cosmonauten die er nu zitten, maar dat lukt niet, want de site van het Cosmonaut Training Center, het Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center, ligt plat.
Oh, dus daar was ik eerder vandaag nog wel op. De site van Roscosmos is al een dag of 5 niet bereikbaar. Dus alle informatie van de poëtische teksten die Rogozin de ether inslingert, die moet je inderdaad via social media.
Hebben wij dit nou al helder gemeld? Want ik zie in ieder geval nu net dat Rusland nu ook duidelijk zegt dat hij dus echt die OneWeb raket vasthoudt en echt in gijzeling neemt. Zo wordt het gebracht.
Ik zag inderdaad al een tweet voorbij komen van iemand die vroeg van als je satellieten nou gestolen worden, zijn ze dan verzekerd? Dat is inderdaad ook nog wel eens een hele interessante. Ja, je komt hele vreemde thema's tegen nu.
En er zijn verdragen over de ruimte dat er geen oorlog gevoerd mag worden. Is er iets? Dat kan natuurlijk altijd.
Verdragen, hè?
Ja, verdragen zijn maar papier. Raketten praten ook.
Ja, precies. Rusland voert ook geen oorlog, hè?
Dat is een speciale militaire operatie bezig.
Ik vraag me trouwens af hoe dat met oorlogsrecht zit. Want als je een oorlogsverklaring hebt, dan ben je dus eigenlijk een beetje gevrijwaard van moord of zo. Maar die 2000 burgerdoden...
Je moet je ten alle tijde aan de conventie van Genève houden.
Ja, de Geneefse conventie, hoe je het verder politiek inkleedt... Dat maakt niet uit.
En daar zijn al bepaalde dingen niet helemaal oké mee. Dus,
Het klopt wat dat betreft...
volgens mij heeft het in Den Haag dat internationale justitiële... dat is al van plan om een onderzoek te gaan doen.
Een strafhof. Maar daar zijn ze allebei geen lid van. Zowel Rusland als Oekraïne.
Maar dat maakt niet uit. Ze kunnen alsnog onderzoek doen.
Ze kunnen wel onderzoek doen, maar ze kunnen inderdaad niemand aanklagen. Ja. Er zijn wel losse tribunalen in de loop der geschiedenis opgericht voor bepaalde oorlogen, maar niet voor het ISS, of het ISS, het ICC. Daar moet je wel lid van zijn, eigenlijk om daar echt aan mee te doen. Maar dat is altijd een beetje de vraag van welke slagkracht heeft het dan. Maar de Russen zijn dus heel goed in raketten maken. Dat zijn ze eigenlijk altijd geweest.
Ze zijn altijd geweest, zeker.
Ze hebben alle soorten en maat gemaakt. Volgens mij is dat dus ook nu de angst als het gaat over kernwapens. Ze hebben gewoon raketten die heel ver kunnen komen. Weten jullie iets van de defensietak van de raketten van Rusland? Wat voor raketten zijn het? Of?
Dat zijn andere raketten dan wat je Soyuz gebruikt. Mm-hmm. Maar ja. De technologie die is natuurlijk vrij, die komt vrij regelmatig overeen met wat er. Dat is hetzelfde een beetje.
Ja.
Maar ja.
Ja, dezelfde raketten als zijn, die.
Kijk, internationale continentale raketten die gaan over 5.000 tot 6.000 kilometer. Dus die gaan een stukje buiten de atmosfeer al bijna.
Ja.
Dus ja, dat is dezelfde, bijna dezelfde technologie.
Nou ja, de Soyuz-raket, de allereerste versie uit 1955. Ja, Korolev wist ook wel wat hij deed natuurlijk. Die zei van, dit is uitstekend als ICBM geschikt.
Tuurlijk.
Hij had natuurlijk, ja, net als von Braun, wel in de gaten van, maar als ik dit bouw, kan ik hier ook ruimtevaart mee bedrijven. Dus
laten we even opnieuw
een gemeenschappelijke stamvader al die raketten, dat is duidelijk.
Laten we onderstrepen dat natuurlijk het hele ruimtevaartprogramma ooit begon is als een wapenwedloop van wie kan de verst vliegende raket bouwen om een atoombom mee te laten komen. En dat is uiteindelijk de raket geworden die ons onder andere naar de maan heeft gebracht. Dus het is een beetje een soort van, of in ieder geval, dat kwam veel later. Na de atoombommen kwamen pas eigenlijk de inspirerende zaken, om het zo maar te zeggen.
Ja, nou ja, wat dat betreft, het is inderdaad wel een beetje kip en ei. Wat was er nou eerder? Het is wel een feit dat de mensen die aan de wieg hebben gestaan van de moderne ruimtevaarttechnologie, dat via een militaire route hebben gedaan. Maar naar eigen zeggen als grootste aandrift altijd hebben gehad van, we willen de ruimte in.
Ja, ja.
Een van die quotes van von Braun. Het is natuurlijk een zeer omstreden figuur vandaag de dag. Op de dag dat de eerste V2 succesvol werd gelanceerd, schijnt hij tegen zijn collega's te hebben gezegd van, dit is de dag dat de ruimtevaart is begonnen. Helaas zitten dat soort verhalen van geweldige prestaties en een verkeerde aanleiding, ja, dat komt maar al te vaak voor, dat zo met elkaar verweven is.
Moet je raketten goed onderhouden? Dus kan het zijn dat de raketten al 20, 30, 40 jaar te liggen, die 5000 kernkoppen?
Moet je niet doen. Nee.
Je moet ze niet zomaar constant onderhouden.
Nee. Ja, kijk, brandstof vreet op tanks in. En ja, verder. Je auto moet je ook niet 3 jaar vast laten staan. Alles koekt aan. En
nee, dat kan niet.
En kunnen we ze. Dus dat kan niet. Dus eigenlijk heel van die kernkoppen die er zijn. Ja, er hoeft er maar eentje tussen te zitten. Dan heb je al een groot probleem. Kan zijn dat die op oude raket. Dat die eigenlijk.
Rusland heeft de afgelopen, volgens mij, 10 jaar... zijn hele arsenaal vernieuwd, raketten opnieuw bekeken. Ja. Net, de Amerikanen doen precies hetzelfde, hè?
Mm-hmm.
Dat is iets wat gewoon in hun continue gevecht gebeurt. Dus dat hele nucleaire arsenaal, dat wordt continu bijgehouden en vernieuwd. En het moet ook wel. Want anders krijg je gewoon grote problemen met nucleaire mogelijk ongeluk.
Rommel, ja.
Dat moet je niet doen.
Het is toch interessant waar dan dat idee vandaan komt dat er 5000 kernkoppen zijn. Dat zijn natuurlijk de koppen dan waarschijnlijk, maar die moet je ook onderhouden. En die moeten constant. Ik weet inderdaad, Amerika is ook bezig met het opvijzelen, moderniseren van zijn kernwapenarsenaal. Ja. Maar ik ben ooit eens een keer in de buurt van Tucson in Arizona, denk ik. Nee, New Mexico was het. Ergens in New Mexico. Het was tegenwoordig een museum. Wat vroeger een geheime plek was van een kernkop die dan dus onder de grond zat. Dus je ziet ook echt helemaal niks. Gewoon woestijn. En dan onder de grond zo'n enorme bunker met die enorme raket. Die staat er dus ook. Daar kan je helemaal omheen lopen. En op een gegeven moment was dus inderdaad de boel daar zo verouderd dat het ook zo was van, ja, we kunnen het wel gaan moderniseren, maar slaat nergens op. Doe maar een slot op de deur. En dan is het klaar. En het is natuurlijk. Dat zie je.
Je kan zo'n silo kopen, hè?
Je kan zo'n hele silo kopen.
Ja, ja, ja. Het is ook omgeturnd tot woonruimte.
Vertel even.
Ja, echt waar. Volgens mij zijn het 1 of 2 van die raketsilo's waar vroeger die raketten in hebben gestaan. Die raket is weggehaald. En daar is gewoon woonruimte in gebouwd over verschillende niveaus. En volgens mij staat er nu eentje te kopen.
Zoek het op. Als we het vinden op Twitter, dan gooi je hem nog even op Twitter. Mijn hemel. dat is een grappige. Maar de vraag waar ik misschien naartoe wil, die misschien een beetje out there is, maar kan Rusland zaken in de ruimte, satellieten, naar beneden schieten?
Ja, tuurlijk. Dat hebben ze toch ook al gedaan? Ja.
Wanneer hebben ze dat gedaan?
En trouwens, niet alleen de Russen kunnen dat. De Amerikanen en de Chinezen kunnen het ook.
Dus dan zou je ook een wapenwet
maken? Ik denk niet dat dat... tenminste, je weet het helemaal niet natuurlijk. Nee. Maar de kans dat zoiets gebeurt... Ik acht dat niet zo groot.
Nee, zeker, want...
Ze hebben ook zichzelf ermee als je space debris maakt.
Je schiet jezelf direct in de voet. Je verpest het ook voor jezelf. Ja. Als je inderdaad wapens die dingen laten exploderen... als je dat in de ruimte gaat toepassen... ja, dan sluit je jezelf op aarde. Want dan zit je in één wolk van allerlei gruis. En kan je eigenlijk niks meer lanceren. Ook niet meer satellietjes die de vijand in de gaten houden. Dus ik die kans dat deze oorlog, als die uit de hand loopt... ook een ruimteoorlog gaat worden, dat zie ik niet gebeuren.
Dus we kunnen dan sowieso nog naar Mars toe. Dat is in ieder geval weer een...
Ik denk dat niet, omdat je daar... je krijgt nog veel meer de publieke opinie natuurlijk tegen je... als je zo'n oorlog hebt en je zegt... ja, maar aan de andere kant gaan we naar Mars toe. Dus dat is nog wel een gevoelig dingetje.
Ja.
Toch zo'n dat hele punt van Elon Musk... waar ook in deze studio vaak over gelachen wordt... van er is misschien maar een beperkte tijd... om überhaupt deze technologie te ontwikkelen en hem
toe te
proberen. Ja, en om toe te passen en te proberen. Je kan zeggen wat je wil, maar als
deze factor
gevaarlijke weken als die we nu doormaken... is gewoon zo van, als de boel inderdaad instabiel wordt... en we krijgen toch in de 30 jaar na de Koude Oorlog... waar iedereen altijd zo bang voor was... dan bleek hij toch gelijk gehad te hebben. Maar goed, ik heb liever dat hij geen gelijk heeft.
Ja, maar die fout wordt vaak gemaakt dat men dan zegt... van ja, dan is Mars een soort uitwijkmogelijkheid. Mm. Dat is dus complete onzin.
Nee, dat denk ik ook niet.
Want daar heb je de komende 300-400 jaar nog voor nodig... om dat daadwerkelijk een plek te maken... waar de mensheid zonder hulp van de aarde... überhaupt zou kunnen overleven.
Wel een goede tijdlijn.
Je kan wel,
klopt wel, ja.
Je kan wel vluchten, maar dan ga je gewoon ergens anders dood.
Ga je ergens anders dood. Ja. Dat nutteloze, dat is echt een... Ja. Maar ik hoor die discussie hoor ik wel vaker. Dat zeggen ja, maar mensen die gaan naar Mars en die gaan daar vluchten... die hebben dan een perfect leven. Ja, maar ze werkt het lekker niet.
Nee, dat is absoluut niet. Je merkt nu al dat de problemen die je dus op aarde hebt... die neem je gewoon mee naar een andere planeet.
Je neemt mensen mee, hè? Mensen veranderen niet als je naar een andere planeet gaat. Blijf gewoon dezelfde mensen. Dus,
stamgevoelig.
Ja.
Ja. Nou, heftig. Ik vraag me af... een gedeelte van de ruimtevaart lijkt nu stil, ook op een bepaalde manier even stil te liggen. Niet alles natuurlijk. SpaceX gaat over een maand waarschijnlijk testen. Ik hoop erheen te gaan. Mm. Dat is mijn plan.
Naar Boca Chica.
Ik ga naar Boca Chica.
Wauw. Camera en microfoon mee, alsjeblieft.
Ja. Camera en microfoon absoluut mee. Ik boekte de vlucht en een uur later, want het was 's nachts... en ik er hing van alles in de lucht. En een uur later viel Rusland Oekraïne binnen. Mm. En ik voel me natuurlijk wel een beetje soort van dubbel erover. Dat ik nu opeens mijn continent in de steek laat. Zo voelt het opeens. Maar het idee is dat ik naar Boca Chica ga en daar om dat te kijken. En die test, die vooralsnog lijkt het erop dat midden deze maand de vergunning binnenkomt en dat de technologie klaar voor de start is. Ja. Dus om te getest te gaan worden.
Ja, maar die vergunning van de FAA is nog niet geregeld.
Hij is nog mid-March.
Dat zeggen ze al 3 keer, hè?
Precies, dus ik denk eind maart.
Kijk, wishful thinking denk ik mid maart. Je weet het nooit, hè?
Ik sta er mid-laat april. Ik sta er zo'n 15, vanaf ongeveer 15 april kan ik er zijn. En ik kan er ongeveer tot de 30ste is zijn.
Ja, maar volgens mij maakt het helemaal niet uit of ze gaan testen of niet. Er gebeurt daar zoveel dag en nacht.
Ja, elke dag
dat als je daar staat en je kan zien wat er met de stages gebeurt en hoe die tweede gebouw de lucht ingaat.
Dat is ook wel heel gaaf.
Extreem indrukwekkend.
Ik
denk niet dat je verveelt.
Nee, ik denk ook niet dat ik me verveel. Dus dat komt goed. Ja. Dus volgens mij, we hebben op een gegeven moment een uitzending op de 27ste van april staan. Ik hoop misschien dat ik een bijdrage vanuit
dat zou heel leuk zijn.
Koningsdag. Misschien dat ik een bijdrage kan leveren. Dus dat is goed. En dat gaat dus gewoon wel door. Ja. Dus waar ExoMars en OneWeb dan even in de problemen zitten. ISS moeten we in de gaten houden, begrijp ik. Ja. Liggen er verder dingen op hun gat? Of is het...
Nee. Dat denk ik dus niet.
Kunnen we over 2 weken weer een beetje een normale uitzending maken?
Ja, natuurlijk kan dat. Omdat Japan is met zijn H3-raket bezig. Dus dat gaat gewoon door. India met lanceringen en ook met de voorbereidingen. Het gaat ook gewoon door.
Ja. China, niet vergeten. Er is nog een ruimtestation. Je hoort verdraaid weinig. Maar,
Het ruimtestation van China dat onbemand.
Nee, dat is bemand.
Dat het nu bemand is. Ja, dat was het.
Ja, hoor. Ze zijn. Ze zijn denk ik al 4 maanden aan boord. De huidige crew van de Shenzhou 13. En die zijn druk bezig alles in orde te maken voor de uitbreiding van het kosmische huis. Als het goed is, gaan er dit jaar 2 grote modules naartoe. Vol wetenschappelijke apparatuur. En dat wordt inderdaad ook nog weer eventjes veel robotwerk. Ze moeten die modules ontvangen. Die koppelen aan in de lengterichting van het station. En vervolgens moeten ze met een robotarm naar de zijkant worden omgezet. Nou, dat hebben ze al een beetje uitgetest met een grote robotarm die op die hoofdmodule gemonteerd zit. Door een vrachtvaartuig eventjes los te maken en alvast wat heen en weer te bewegen. Dat is kennelijk allemaal goed gegaan. En er komen wel regelmatig filmpjes en foto's op Twitter langs. Die geven een goede indruk van het leven aan boord van het station. En nou, deze crew van 3 is in ieder geval helemaal gewend. Die vliegen heel ervaren door de module heen. Je ziet ze eten, werken, op de treadmill fit blijven. Dus dat loopt en dat gaat verder. En ja, wat nu heel erg spannend wordt, is dat natuurlijk Rusland zich afgesneden ziet worden van westerse samenwerking. Inderdaad ook wat microelektronica betreft, ja, een probleem gaat krijgen. Ja, wie zijn er nou ook heel erg goed met microelektronica? Dat zijn de Chinezen. Dus China zit nu alleen natuurlijk wel een beetje letterlijk tussen 2 vuren van. Ja. Ja, als wij nu toenadering zoeken tot Rusland, dan betekent dat per definitie dat we ons vervreemden van het Westen en ook als vijand worden gezien. Dus op heel veel aspecten heel interessant om te zien wat de komende weken gaan brengen.
Ja. Ik heb nog één heel klein puntje van hoop. James Webb doet het hartstikke goed. Die had foto's genomen met al zijn verschillende spiegels. En zag allemaal verschillende sterretjes. Terwijl hij er 1 had moeten zien. En die zijn dus nu goed. Die spiegels die zijn goed gecalibreerd. En nu is er een eerste plaatje van die ene ster. Dus dat is heel fijn. Dus hij lijkt het echt de hele tijd te doen. En dat is ook, laat dat dan hoop in donkere dagen zijn.
Nou, inderdaad, petje af. Ik heb achter deze microfoon al heel vaak gezegd van Jezus, jongens, die nachtmerrie van alles wat moet uitklappen. En
er lijkt me niks mis te gaan daar.
En het is, nee, inderdaad. Nee. Het is gewoon allemaal gelukt wat ze supergoed bedacht hebben, werkt. En, ja.
En nu de instrumenten, dus de komende fases zijn nog meer kalibreren, dingen in de goede baan perfect krijgen. En dan de komende tijd zijn er dus verschillende onderzoeksprogramma's die eigenlijk elk instrument een soort eerste mooie case geven om dus elk instrument tot zijn recht te laten komen. En te kijken of die het allemaal doet. Dus dat gaan we de komende maanden in. En dan volgens mij is er dan een soort officiële. Dat die officieel geopend wordt voor algemeen onderzoek. Dat is dan vanaf september of zo.
Ja, maar tot die tijd de run starten.
Ja, maar tot die tijd komen er al wel van die kleine snippets uit. Ja, die je echt wel in de gaten kan houden. Dus dat is heel mooi. In de hoop dat we over 2 weken gewoon een podcast hebben. zien we jullie dan, luisteraars. En jullie, ben jij erbij? Ik ben er wel bij.
Over een maandje ben ik er weer.
Over een maandje ben je er weer. Ja. Jij ook misschien. Ja. Iets later.
Iets later, ja.
En we houden het in de gaten en we houden je op de hoogte.
Helemaal goed. Stay safe, zou ik zeggen.
Stay safe. Hang in there.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.